Kerkeraad maakt u het volgende bekend. Dat op 7 november de jaarlijkse dankdag zal worden gehouden door dominee G. Bouw van Urk. De diensten beginnen om 10 uur, om 3 uur en 7:45. Het aanstaande zondag 11 november voor ons zal voor te gaan dominee H.E. Sterk van Bunschoten. En dit alles zal de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 36e psalm en daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. 36, het derde vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Daarna zingen wij uit de 19e psalm het vierde vers des Heren wet, nochtans verspreid volmaakter glans. En daarna lezen wij uit het woord des Heren wat we vinden in het tweede boek Koningen, het tweede hoofdstuk, beginnend bij vers 15 tot en met vers 25. 2 Koningen 2, vers 15 tot en met 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn een dienstknecht, nog zijn een dienstmaagd, nog zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat uw naasten is. Nu de kinderen der profeten die tegenover de Jericho waren hem zagen, Zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En zij zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heeren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide, zend niet. Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe. En zij zeiden, zend. En zij zonden 50 mannen die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En zij zeiden tot hem, heb ik tot u lieden niet gezegd, gaat niet. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning deze stad is goed, gelijk als mijn heer ziet, maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond, tot op deze dag, naar het woord van Elisa, dat hij gesproken had. En hij ging vandaar op naar Bethel. Als hij niet op de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, en die bespotten hem en zeiden tot hem, kuilkop, ga op, kuilkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag hen en vloekte hen in de naam des Heeren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelve 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria.
Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden we in het gedeelte dat zojuist gelezen is uit 2 Koningen 2 en daarvan de versen 19 tot en met 22. 2 Koningen 2 vers 19 tot en met 22 waar wij het woord des Heren lezen. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, zie toch, de woning van deze stad is goed, gelijk als mijn Heer ziet. Maar het water is kwaad en het land onvruchtbaar. En hij zeide, brengt mij een nieuwe schaal en legt er zout in. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in onze gebeden om van hem een zegen te vragen over de prediking van zijn woord. En dan willen we in onze voorbeden gedenken aan hen die in het ziekenhuis liggen, broeder Ruighaver en zuster Naaktgeboren Sluimers. En dan willen wij in de dankzegging gedenken dat in de afgelopen week er een zoon geboren werd bij de familie Beukers van de Zwan. Dat uit het ziekenhuis mochten naar huis terugkeren zuster van Gelder de Jong en zuster Verzeil Loor. En dat broeder Gouw de Koster in de afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen, maar dat hij inmiddels ook weer naar huis heeft mogen terugkeren. En afzonderlijk vermeld zij nog dat de heer Kik, die jarenlang hoofd van de school geweest is, in de afgelopen week is overleden en begraven. Aan zijn nabestaanden willen we ook gedenken. Laten we ons verenigen in gebed. Heren, het is door uw trouwe zorg in ons leven dat wij op deze zondagmorgen nog weer mogen samen vergaderen in uw huis. Nadat u ons een week gespaard hebt en nadat u ons nagewandeld hebt met uw zorgen en met uw zegeningen, vergunt u het ons, Heere, dat wij op deze eerste dag van de nieuwe week ons in uw huis mogen bevinden en dat wij hier mogen horen naar datgene wat van uwentwege tot ons wordt gesproken. Vervul onze harten met verwondering en met oprechte dankbaarheid voor de onverdiende zegeningen en voor alles wat u ons nog genadiglijk geeft en laat. Onverdiend is dat alles, Heere, want ook in de afgelopen week was er aan onze kant weer zoveel wat voor u en in het licht van uw heilige wet die we zojuist hebben horen lezen niet bestaan kan. Er is zoveel in ons leven waardoor wij schuldig staan. En als u daarnaar zou doen en ons dienovereenkomstig zou behandelen, Heere, dan zag het er met ons heel anders uit. Dan zaten we ook niet meer in de kerk. Dan hoorden we ook het evangelie niet meer. Dan werd ons nog niet meer de weg der zaligheid gewezen. Dan werden we niet meer opgeroepen tot geloof en tot bekering. Nee, dan zou ons lot al voor altijd beslist zijn. En dan zou ons lot een verschrikkelijk lot zijn, Heere. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. En we belijden het met onze Heidelberger, dat gij naar uw rechtvaardig oordeel onze zonden waarin we geboren zijn en onze zonden die we tijdens ons leven bedreven hebben, met tijdelijke en zelfs eeuwige straffen bezoekt. Heere, als u dat zou hebben gegeven, niemand van ons zou u van onrecht hebben kunnen beschuldigen, maar onze situatie zou onherroepelijk zijn. En we zouden voor altijd buiten uw gemeenschap moeten verblijven. Nu hebt u ons daar nog voor gespaard, o God. We zijn allemaal nog in het heden der genade. En in plaats dat u ons uw gramschap doet ervaren, laat u ons nog de blijken van uw gunst aanschouwen. Ja, geeft u ons nog het heilswoord, de boodschap van vrije genade, van dat heil dat in de Heere Jezus Christus verschenen is en waar zondaren door de werking van de Heilige Geest deel aan mogen krijgen. Heere, dat laat u ons voorstellen. Dat geeft u uw knechten ook als een opdracht mee om dat aan de gemeente te boodschappen. Het evangelie van de Heere Jezus Christus voor verlorenen. Heere, bewijs dat dan niet overduidelijk dat het zo waar is wat uw woord ergens zegt. Dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Laat dan nu ook in deze kerkdienst, Heere, waarin uw woord weer klinken mag, de werkingen van uw Heilige Geest ondervonden mogen worden. En wilt u nog harten treffen? Wilt u nog mensen aanraken? Wilt u nog verstand verlichten? Blinde ogen openen? De onwillige wil buigen? Wilt u met uw onwederstandelijke kracht hier en daar, ja, kon het zijn in het leven van velen, onwederstandelijk werken voor het eerst of bij vernieuwing, opdat we het ervaren mogen in dit kerkgebouw, in deze kerkdienst. De Heere zelf is in ons midden. Het zou tot verheerlijking van uw naam zijn, o grote God. Het zou ook tot zaligheid van zielen zijn. Er zou vreugde in de hemel zijn, als er genade mocht zijn, Heere, in de weg der bekering. Als mensen van hun pad van zonde en afkerigheid zich tot u zouden mogen wenden, met schuldbelijdenis en met oprechte beden om genade. Het zou vreugde scheppen in de hemel, als mensen van hun kwade, zondige weg zouden terugkeren om in het pad van uw geboden te leren gaan. Heer, het zou ook vreugde geven op aarde bij alle die u vrezen, als we het mochten horen, deze en die is aldaar geboren. O, wij bidden, Heere, om dat werk, maar ook om dat voortgaande werk, waardoor uw volk en kinderen ook bij de voortgang mogen worden onderwezen en geleerd in de heilgeheimen van uw woord en van uw koninkrijk. Ach, de ogen van hen die u vrezen zijn vaak voor zoveel van de heilswaarheid nog gesloten. En stukje bij beetje moeten ze worden geleerd en onderwezen, opdat ze mogen toenemen en opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Opdat in het leven van hen die de uwen zijn, die zaligmaker en zijn gerechtigheid het een en het al mag gaan worden. En ze mogen leren verliezen alles wat ze in zichzelf nog menen te hebben. En wat is dat ook na ontvangen genade, Heere? Nog veel waar we op steunen en veel waar we op vertrouwen. En waar toch ons vertrouwen van afgetrokken moet worden. En waar we toch niet bij de voordeur op mogen blijven steunen. Omdat er maar één grond, omdat er maar één fundament, omdat er maar één borg en zaligmaker is. Uw eigen Zoon. Er is maar één weg tot u. En er is maar één middel om weer gemeenschap te mogen hebben met u. En dat is dat volbrachte werk van de Heere Jezus. Dat offer, dat bloed, dat schuldbedekkende bloed. Dat offer waar de Heere zelf een welbehagen in genomen heeft. O, wij bidden van u, Heere, gedenk ons. Als wij u vragen, smeken om uw onverdiende zegen. En wees zo in ons midden met de heerlijke werkingen van woord en van geest. Geef aandacht voor uw woord. Laat Satan niet toe dat hij ons enig hinder doet. Wil hem schelden dat hij vluchten zal. En dat hij op deze plaats niet verstorend en hinderend bezig zal zijn. Zoals altijd zijn opzet is. En hoe vaak is hij er al in geslaagd. Heere, wij bidden u ook voor hen die niet naar de kerk konden komen. We denken aan onze zieken. We noemden elkaar zojuist de namen van hen die in het ziekenhuis liggen. Heere, we dragen hen bijzonder aan u, de Heere, op. En wij smeken u dat gij hen gedenken wilt, nadat u weet dat ze nodig hebben in hun bijzondere omstandigheden. Ach, u kent de noden van het lichaam, u kent de noden ook van de ziel. Mogen in beide opzichten ervaren worden, Heere, dat u goed zijt, dat u een toevlucht wilt wezen. We danken u er ook voor dat er een aantal uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. En dat u daarin nog weer wilde bewijzen dat u ook wilde sparen en verzorgen. En al zijn de zorgen in zulke gevallen lang niet altijd weggenomen, Heere, omdat we ook uit een ziekenhuis kunnen terugkeren, terwijl daar eigenlijk misschien niet eens zoveel meer voor ons gedaan kan worden. En dan gaan de zorgen door, en bijzonder is dat ook bij het ouder worden. En het geldt in ieder geval van een paar van hen die uit het ziekenhuis mochten terugkeren, dat ze op hoge leeftijd zijn en dan blijven vele gebreken. En toch is er dan ook nog weer reden om u, de Heere, te danken voor de onverdiende gunsten die u bewees als u het leven wilde sparen en verlengen. We danken u er ook voor, Heere, dat in een gezin der gemeente gezinsuitbreiding mocht plaatsvinden en dat er een kind ter wereld mocht komen. Daarin is ook iets van uw goedheid en van uw grootheid te zien. Mogen die ouders in u eindigen en mag dat kind tot eer van uw naam opgroeien en opgevoed worden. Schenk daartoe genade, Heere, ook aan de ouders. Wij bidden u ook voor de nabestaanden van hem die in de dorpsgemeenschap jarenlang een grote plaats heeft ingenomen en wiens leven in de afgelopen week ten einde kwam en wiens stoffelijk overschot ook reeds ter aarde is besteld. Heere, wij bidden, Heere, dat u kracht wilt geven, dat u sterken wilt ook om het verlies te dragen, dat u de smart wilt lenigen en dat u uw vertroostende genade en uw gunst nog rijkelijk zou willen bewijzen. Wat blijft het nodig, juist ook in dagen van rouw en van droefheid, dat we bij u mogen schuilen, Heere. Mensenhulp is ijdelheid. En bij onszelf hoeven we het ook niet te zoeken. Maar als u komt met uw vertroostingen en met uw bemoedigingen, als uw woord opengaat, Heere, ach, dan blijven de omstandigheden dezelfde, maar het zicht dat we erop hebben wordt zo geheel anders. En de manier waarop we het beleven en dragen. Heere, wij bidden u, zegen ze, allen die in rouw en nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt u genadig gedenken aan hen die door uzelf in een weg van moeite en beproeving geleid worden. Doe ondervinden, Heere, dat uw woord het niet te vergeefs zegt. Als zo in een van de psalmen nodigend gesproken wordt, stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Doe verzoening over onze zonden, Heere, en wil ons nog horen en verhoren, gedenken en zegenen, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu gaan zingen uit de 51ste psalm en daarvan het tweede en het vijfde vers, psalm 51. Het tweede, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, en het vijfde, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Toen Elia weggenomen was, heeft de Heere een ander als profeet aan het volk Israël gegeven. Alleen, ze moeten hem in Israël nog leren kennen. De profetenzonen uit de school van de profeten die daar in de buurt van de Jordaan was, hebben hem al leren kennen als de opvolger van Elia. Want ze hebben het gehoord of ze hebben het van nabij misschien ook wel gezien dat toen Elisa terugkeerde vanuit het Overjordaanse, hij met de mantel van Elia het water van de Jordaan sloeg en dat er een pad kwam waardoor Elisa toen kon oversteken. Maar het volk moet hem ook nog leren kennen, het volk van Israël. En daar zorgt de Heere ook voor. In het laatste gedeelte van 2 Koningen 2 worden ons twee wonderen verteld die door de profeet worden verricht. Of beter gezegd, er worden twee wonderen verteld die door de Heere worden verricht, waarbij de Heere deze profeet gebruikt heeft. Maar in het feit dat hij deze profeet daarbij gebruikt heeft, heeft de Heere toen duidelijk getuigenis gegeven dat deze Elisa, de zoon van Safat, de opvolger van Elia is en dat hij nu Gods profeet in Israël zou zijn. We willen op dat eerste van die twee wonderen gaan letten, waarin ons verteld wordt hoe de profeet, of beter gezegd, hoe de Heere door middel van deze profeten de bedorven bron van Jericho gezond maakt. Elisa verblijft enige tijd in Jericho en dan komen de mannen van de stad naar hem toe met een probleem. Jericho, zo zeggen zij tegen Elisa, en u kunt dat met uw eigen ogen constateren, Jericho is een buitengewoon mooie plaats. De buurt om te wonen is uitermate geschikt. Het is hier fijn, er is een rijke plantengroei, de lucht is zuiver en goed. Met andere woorden, het is een genot om in Jericho en in de omgeving te wonen. En we kunnen ons wat dat betreft niet beter wensen. Maar toch, hoewel er zoveel voordelen zijn verbonden aan het wonen in deze stad, is er een groot probleem, is er een heel ernstige moeilijkheid, want er is hier een bron die bedorven water voortbrengt. Het water, zo staat er, het water is kwaad. En ten gevolge daarvan is het land onvruchtbaar. Wat moeten we daaronder verstaan? Wat bedoelen ze? Wat is eigenlijk het milieuprobleem van Jericho? Wel, in het water zitten kennelijk bestanddelen die allerlei ellende veroorzaken. Je kunt die opvatting, het land is onvruchtbaar, op tweeërlei manieren verstaan. Het zou kunnen betekenen het land gewoon als de grond. Die als die grond met het water in aanraking komt, dat de grond dan onvruchtbaar wordt. Dat er geen gewas meer groeit of dat er nauwelijks gewas meer groeit. Dat het gewas er in ieder geval van lijdt. En dat ze met de oogst iedere keer toch weer geheel of gedeeltelijk teleurgesteld worden. Het kan ook anders verstaan worden. En dan moeten we het woord land in figuurlijke zin opvatten. En dan betekent het de inwoners van het land of alles wat er op het land is. De hele omgeving wordt met onvruchtbaarheid geslagen. Niet alleen de plantengroei, niet alleen de groente en wat er verder verbouwd wordt, maar ook mens en dier. En dat kan het naar de grondbetekenis inderdaad ook betekenen. Mensen en dieren worden er onvruchtbaar van. En dan is het nog veel ernstiger. Want dan zien de mensen in Jericho het vee verminderen in plaats van vermeerderen. En dan worden ze ook in hun gezinnen keer op keer teleurgesteld als er kinderen verwacht worden, maar als zij niet voldragen in de moederschoot, maar als de zwangerschap afbreekt en als de kinderen levenloos ter wereld komen, als er misgewas en misgeboorte is. Dat is maar niet een gering probleem daar. Moet u zich dat indenken in de situatie van waarin die mensen toen leefden. Toen werd hun welvaart afgemeten naar het aantal stuks vee dat men had. En toen werd de zegen van de Heere en het geluk dat er in de mensenleven kwam afgemeten aan het aantal kinderen dat men had. Nu in zo'n situatie was het toch wel een zwaar kruis dat de inwoners van Jericho door dat bedorven water uit die bron te dragen kregen. En natuurlijk hebben ze van alles en nog wat geprobeerd. Ze hebben daar de deskundigen bij gehaald om te kijken of dat water soms verbeterd kon worden. Maar alles wat ze probeerden was tevergeefs. Het bleek nutteloos, het bleek ijdel. Je zou kunnen zeggen, misschien de schrift legt dat verband niet nadrukkelijk, maar er zou best toch verband kunnen bestaan dat dit probleem tenslotte ook nog te maken had met de vloek die God over Jericho had uitgesproken. U herinnert zich dat? Toen Jericho, de eerste stad die door de Israëlieten veroverd was en die door de Heere in de hand van Israël gegeven was, toen deze stad in het bezit van Israël gekomen was, toen heeft de Heere door middel van Jozua een vloek uitgesproken. Jericho moest daar als een puinhoop blijven liggen, maar niet zo lang geleden, in de dagen van Achab, is die stad Jericho toch herbouwd door een zekere Hiel. Dat wil echter niet zeggen dat de vloek die door de Heere uitgesproken was, daarmee opgeheven werd. Dat heeft die architect Hiel zelf ondervonden. Toen hij die stad bouwde ten koste van zijn kinderen die hij daarbij verloor. Inderdaad, de vloek van de Heere is zomaar niet door mensen op te heffen. Die kan alleen de Heere wegnemen. En het zou best kunnen zijn dat de Heere nu die stad daar weer bewoond is en nu het allemaal zo prachtig is, naar de buitenkant toch die vloek heeft door laten werken, nu dan in de vorm van dat bedorven water. En nu gaan ze naar Elisa. Wat betekent dat ze naar Elisa gaan in Jericho? Dat betekent dit, dat zij toch nu al respect voor deze man gekregen hebben. Wat er over hem verteld wordt, wat van hem tot nog toe bekend is, het feit dat hij jarenlang in de nabijheid van Elia heeft verkeerd, heeft de mensen in Jericho toch een bepaalde mate van vertrouwen gegeven. En zij durven met hun probleem naar deze man te gaan in de hoop dat waar niemand een oplossing weet, hij wel een oplossing weet. En wat zegt Elisa dan? Zegt hij dan, mensen, moet je eens goed luisteren, ik ben in de naam van de Heere gekomen en ik ben een opvolger van Elia om het woord van God te verkondigen. Dat is mijn taak, daar wil ik me aan geven, aan de verkondiging van het woord en aan het redden van zielen. Nou moeten jullie niet gaan komen met vragen omtrent water en omtrent allerlei natuurlijke zaken. Daar heb ik geen belangstelling voor, ik heb wel belangrijker werk te doen. Zegt hij dat? Nee. Hij luistert en hij gaat ook helpen. Hij gaat het milieuvraagstuk van Jericho oplossen op een wonderlijke manier. Ja, op een hele wonderlijke manier. Hij geeft bevel dat ze een nieuwe schaal moeten nemen en dat ze daar zout in moeten doen. Een schaal die nog nooit gebruikt is, moeten ze vullen met zout. Waarom zout? Men heeft gezegd omdat zout bederfwerend is. Ja, dat is het. En zo wordt het als beeld ook in de schrift wel eens gebruikt. Zo doet de Heere Jezus het. Gij zijt het zout der aarde. Het volk des Heeren, degene die de Heeren vrezen, hebben een functie zoals zout een functie heeft in het weren van het bederf. En inderdaad, in die zin wordt het beeld van het zout wel eens gebruikt. Maar zou dat er bij de profeet nu ook achter gezeten hebben? Deze gedachte dat zout moet worden gehaald omdat zout bederfwerend is. alsof hij de mensen in Jericho dan de indruk zou hebben willen geven dat door middel van dat zout die bron genezen zou worden. Denk eens na, die bron die welt steeds nieuw water op. Dat gaat dag en nacht door. Dat beetje water wat er op het ogenblik in die bron staat, dat zou dan misschien door dat zout nog wel kunnen veranderen. Maar dat water dat er vannacht en daarna en de volgende week enzovoort uit de grond diep van onder de aardkorst gaat opborrelen, is dat ook genezen door het zout? Probeer u eens te verplaatsen tussen die mensen tot wie Elisa dit zegt. Neem een nieuwe schaal en doe zout daarin. Als je erover nadenkt, wat voor conclusie trek je dan? Als je er nou tussenin staat en je hoort die profeet zeggen, neem een nieuwe schaal en doe zout daarin. En dan gaat het om het probleem van dat verdorven water, waar allerlei ellende uit voortkomt. Als je dat de profeet hoort zeggen, wat voor gedachten gaan er dan in je om? Dan haal je je schouders op. En dan zeg je, wat moet dat nou met zout? Dat is toch dwaasheid? Ik denk dat het dat is wat de profeet in de zin had. De mensen goed te laten voelen en te laten weten dat deze bron gezond gemaakt gaat worden door iets en met behulp van iets wat naar menselijke berekening en overeenkomstig menselijke wijsheid dwaasheid is. Om zo de mensen in Jericho goed te laten weten dat het hier niet meer gaat om menselijke mogelijkheden, zelfs niet om een beetje zout, maar dat het hier in Jericho gaat om een wonder dat door God verricht wordt. Dan zullen ze in Jericho niet in de profeet eindigen en dan zullen ze niet in het middel eindigen, maar dat was de bedoeling, dan zullen ze in de Heere gaan eindigen. Want dan moet het ook in Jericho, ook bij die bron met verdorven water worden, die roemen in de Heere. Vandaar dat Elisa gebruik gaat maken van een middel dat voor de mens, voor de wijsheid van de mens, voor de wetenschap voor de mens, pure dwaasheid is. Om alle menselijke wijsheid te beschamen. En hoe ze het gedaan hebben, schouderophalend of met grote vragen in hun hart, maar ze hebben die schaal gehaald met zout en ze hebben dat aan Elia gegeven en Elia gaat, en je kunt je dat wel indenken, voor die mensen uit die nieuwsgierig kijken wat Elia nu met die schaal met zout gaat doen. En intussen zijn er natuurlijk al heel wat mensen op de been gekomen, want er is een oploopje en dan trekt dat weer andere mensen aan en zodoende is er straks bij die bron een heel gehoor, een hele groep mensen ten aanhoren van wie de profeet het wonder van de Heere mag verrichten. En dan werpt hij dat zout in die fontein, in die bron. En dan zegt hij, zo zegt Jehovah, de God Israëls. En hij zegt dat in een tijd waarin de Baalsdienst volop aangehangen wordt. Al zo zegt Jehovah, ik heb dit water gezond gemaakt. En er zal geen dood, noch onvruchtbaarheid meer van worden. Hij spreekt, en er staan mensen genoeg bij om het te horen. Het woord van de Heere. En dat woord van de Heere is een belofte. Dat is een garantie. Dit water is van nu af gezond. U kunt het drinken. U kunt het uw vee te drinken geven, u kunt er uw tuin en uw akkers mee besproeien, er zal geen dood en geen onvruchtbaarheid zijn. En dat alles, zegt Elia, zonder dat hij veel drukte maakt, zonder dat hij voor zichzelf wat reclame maakt. Hij treedt helemaal niet op de voorgrond, integendeel, hij schuift zichzelf tegelijkertijd helemaal naar de achtergrond, want hij zegt, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Hij zegt niet eens, ik heb in de naam van de Heere, of ik heb in de kracht van de Heere, of ik heb met behulp van de Heere dat water gezond gemaakt. Nee, hij legt alleen uit dat de Heere het gedaan heeft en geen woord over zichzelf. Dat is de rechte prediking. Afwijzen van degene die het woord brengt. Heenwijzen naar hem, naar God, naar de genadige. En dan gebeurt het ook. Dan blijkt dat het woord van de Heere geen ijdel woord is. Al wat hij zegt is betrouwbaar. En dat mag dan de schrijver van dit gedeelte uit de Bijbel ook zeggen als conclusie. Alzo werd dat water gezond. En op de dag waarop hij deze zinnen schreef, is het water in de bron van Jericho nog altijd gezond. Het is gezond gebleven tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En de situatie, het probleem van Jericho is opgelost. De nood is. Daar heeft de Heere op zijn minst drie dingen in geopenbaard. Daarvoor die mensen toen. De toepassing naar onszelf komt straks. Maar de toepassing voor die mensen toen, in de eerste plaats, is nu ook heel duidelijk geopenbaard voor de ogen en voor de oren van al die mensen in Jericho, dat Elisa inderdaad Gods knecht is. En dat wat die zonen der profeten al wisten, nu ook door de inwoners van de stad geweten kan worden. Elisa heeft van de Heere, hier mag ik het zo zeggen, zijn geloofsbrieven gekregen. En hij heeft ze mogen laten zien in Jericho. Dat hij nu als de nieuwe profeet door God aan zijn volk gegeven is. En dat hij de plaats van zijn voorganger Elia inneemt. En het tweede wat de Heere hierin geopenbaard heeft, dat heeft met God zelf te maken. Hierin heeft de Heere getoond hoe groot van macht hij is. Want het was niet het zout, nee, hij heeft gezegd, ik heb dit water gezond gemaakt. En ik wees er even al op, dat zegt de Heere door middel van zijn knecht in een tijd waarin de meesten in Israël de Baals dienen. Want het was in godsdienstig opzicht een droevige tijd. Een boze tijd. In de dagen van Achab, toen Elia profeet was, was er al Baalsdienst aan alle kanten. En u weet toch dat de Heere om zijn knecht te troosten gesproken heeft over die 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. 7000 is niet weinig. Maar het is ook niet veel vergeleken bij een heel volk. De rest van Israël had dan toch maar wel voor Baal gebogen. Al die andere duizenden en tienduizenden hadden wel de knie voor Baal gebogen. En hun mond had zijn beeld wel gekust. Nou, en dat was nog niet veel veranderd in de dagen van Elisa. En wie weet, wie zal zeggen, hoeveel van die inwoners van Jericho Baal gesmeekt hebben. O Baal, antwoord ons en genees die bron en dat water in de bron toch eens. Opdat het leven en wonen hier in Jericho niet meer onder de vloek zal liggen. Wie weet hoe vaak Baal is aangeroepen, maar al die keren tevergeefs. En in die context van de afgodendienst klinkt daar dat woord uit de mond van de profeet in de naam van de Heere. Zo zegt Jehovah, ik, niet Baal, het is te vergeefs om Baal erbij te roepen, maar ik, de Heere, heb dit water gezond gemaakt. En daarmee is bekend geworden in Jericho dat alleen Israëls God wonderen doet. En dat zijn kracht groot en zijn majesteit heerlijk is. Een helder en een duidelijk getuigenis te midden van de Baals dienaars dat de Heere God is. En het derde wat de Heere hierin openbaart naar die inwoners van Jericho toe, dat heeft ook weer met de Heere te maken. Want is het nou niet buitengewoon wonderlijk en is het niet een bijzonder bewijs van goddelijke genade dat hij zijn knecht dit wonder laat verrichten? Ik zei, en onthoud dat nog even, ik zei het was een tijd van Baalsdienst, van afwijken van de levende God, van eigenwillige godsdienst, van ongehoorzaamheid, van verzet tegen de Heere, van rebellie. En al die zonden hadden de Heere getergd en hadden hem onteerd. Zou het nou zo'n wonder geweest zijn, gemeente, als de mensen van Jericho toen ze tot Elia kwamen met dat verzoek, van vers 19, toen ze kwamen met dat probleem en impliciet met het verzoek of Elisa aan dat probleem wat zou willen doen, dat Elisa dan gezegd had tegen die mensen, ja, moet je eens luisteren, dat is mijn schuld niet dat dat water bedorven is. Moet je eens nagaan waar dat door veroorzaakt is. Je moet de vraag eens stellen, is er een oorzaak? Waarom is dat water bedorven? Is God soms toornig? En als de Heere toornig is, is er dan geen reden voor de Heere om toornig te zijn? En nu kunnen jullie wel komen vragen om dat probleem van dat bedorven water opgelost te krijgen. Maar zie nu eerst maar eens dat andere probleem, dat veel erger en dat veel dieper grijpend is. Dat probleem van je bedorven hart, dat opgelost wordt. Met andere woorden, u zult zich eerst moeten bekeren tot de Heere, tot de levende God. En met de zonden moeten breken. Eerder hoeft u niet te rekenen op gunsten en op genade bewijzen van de Heer. Zou het nou een wonder geweest zijn, gemeente, als Elisa dat verzoek van die mensen daar had afgewezen. En gezegd dat over een bedorven bron praat ik niet, zolang jullie nog de Baal dienen. Eerst zul je met die zonde moeten breken. En eerst zul je de Heer in oprechtheid moeten gaan zoeken. En zo heeft de Heer toch menigmaal gehandeld. Denk eens even aan die geschiedenis van Jozua. Toen Jozua bevel gegeven had dat het leger van Israël moest gaan strijden tegen Ai. Nou, ze verloren het. Waarom? Er was een ban in het leger. En die moet eerst opgespoord en uitgezuiverd worden. En eerder zal de Heere niet meer met Israëls legers optrekken. Eerst bekering. Eerst verandering. Eerst zuivering. En dan pas zegen en gunst bewijzen. Eerst moet Achan opgespoord worden en terechtgesteld. En als de Heere ze nou eens zo behandeld had in Jericho. Maar daarom zei ik, het is zo buitengewoon wonderlijk en zo buitengewoon genadig van de Heere dat hij zo niet met deze mensen handelt. Als zij naar Elisa toekomen met het probleem, dan klinkt er geen woord van verwijt. Dan klinkt er geen woord van de noodzaak van bekering eerst. Maar dan gaat onder de leiding van Gods geest en in de kracht van de Allerhoogste Elisa terstond dat wonder doen. En wat bewijst dat? Dit. Dat de Heere genadig en barmhartig is. En groot van goedertierenheid. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Wat bewijst het, als de knecht zo gewillig is om dat verzoek van dat volk daarin te willigen. En als hij zegt, geef dan maar een schaal en doe er maar zout in. En als hij dan gaat met die schaal, met dat zout naar die bron en dan zegt, zo zegt de Heere. Wat bewijst dat? Dat de Heere een hart heeft dat vol ontferming is. En dat de Heere nu door dat wonder tot die mensen in Jericho zegt, ondanks uw zonden en ondanks uw afkerigheden heb ik u nochtans niet verworpen als mijn volk. En mijn hart gaat nog steeds naar u uit. Hier klinkt in dat gewillige van de profeet iets door van wat de Heere bij Hosea zegt. Hoe zou ik u overgeven, o Israël? En hoe zou ik u stellen als Adama en als Seboim? Mijn hart is immers in mij omgekeerd. Nog steeds. En dan is daar een volk van Baals dienaars. Dan is daar een volk van wetsovertreders. Dan is daar een volk dat de Heere moeite gemaakt heeft met zijn zonden. Dan is daar een volk dat de Heere getergd heeft. Maar nochtans was God met hen begaan en zag hun angst en tranen aan. En nochtans, ondanks hun afkerigheid, is hij een God die een bewogen, die een barmhartig en een ontfermend God is. En dan zegt hij, ik zal ze helpen. Ik zal dat water genezen en er zal geen dood en onvruchtbaarheid meer zijn. En wie zal zeggen dat door deze bewijzen van de goedheid Gods er in Jericho, niet naar het woord van Paulus, tot bekering geleid zijn? Dat zegt de apostel toch? Dat door de goedertierenheid en de langmoedigheid Gods zondaren tot bekering geleid worden. Wie zal zeggen voor welke inwoner van Jericho dit wonder, en vooral de achtergrond van dat wonder, de bewogenheid en de barmhartigheid Gods, die zwaar getergd is en toch in ontferming aan zijn volk blijft denken. Wie zal zeggen voor hoeveel mensen van Jericho dit wonder nog tot een eeuwige zegen geworden is. En mogen dat dan ook voor ons zo zijn, gemeente, als wij dit oude Godswoord overdenken. Want het heeft natuurlijk ook ons wat te zeggen. Tot nog toe heb ik stilgestaan bij wat het de mensen daar en toen te zeggen had en wat de Heere daar en toen wilde openbaren. Maar het staat in de schrift en het is nuttig tot lering en tot onderwijzing. Het is ook nuttig tot onze lering en tot onze onderwijzing. Er liggen voor ons ook lessen in. En de eerste is deze, dat dit wonder heen wijst naar de Heere Jezus Christus. Elia werd daar aangesteld en door de Heere aangewezen als de nieuwe profeet. Je Heere Jezus is de grote profeet. Misschien heeft iemand in gedachten al wel zo'n beetje de sprong gemaakt van dit wonder naar dat eerste wonder dat de Heere Jezus verricht heeft. Dat eerste teken in Cana en in Galilea toen hij water in wijn veranderde. En toen hij, zo staat er in het Johannesevangelie, zijn heerlijkheid bekend maakte. En toen zijn discipelen dat zagen, geloofden zij in hem. Wat is er toen heerlijk gebleken, ook voor de ogen van die discipelen, die open gingen voor hem, dat hij de knecht des Heren is. En wat is toen in dat wonder, en niet alleen in dat wonder, maar in al de wonderen die de Heiland verricht heeft. En in heel zijn gang door dit leven heen, tijdens de dagen van zijn vlees, wat is toen op een heerlijke en op een overduidelijke manier openbaar gekomen. Wat de gezindheid van Gods hart is. Dat liet de Heere daar in Jericho zien. Wat voor hart hij heeft, zelfs voor overtreders en zondaren. Maar nog veel duidelijker wordt dat hart des Heren geopenbaard als wij letten op het werk en op de persoon van de Heere Jezus Christus. Wilt u een blik slaan in het goddelijk hart? Zie dan op hem die in de volheid des tijds in deze wereld gekomen is. Zie dan op hem en hoe hij omgaat met armen en ellendigen. Hoe hij antwoordt op het noodgeschrei van een arme bedelaar als Bartimeus. Hoe hij gewillig is om zijn intrek te nemen in het huis van die zondaar. En zo stond hij bekend onder Israël en ze murmureerden toen Jezus dat deed. Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. De Heere Jezus heeft het goddelijk hart vol ontferming en barmhartigheid geopenbaard. Toen hij daar in het huis van Zacchaeus zei, heden is deze huizen zaligheid geschied. Wilt u iets zien van dat goddelijk hart zoals dat klopt tegenover zondaren? Let er dan op hoe de Heer Jezus handelde. Denk aan die vrouw die kwam om zijn voeten te wassen met haar tranen. En die zijn voeten toen afdroogde met haar haren. En toen zei Jezus, haar is veel vergeven. Als u er wat van wilt zien met wat voor een God we te doen hebben, gemeente. Wij zondaren, schuldig aan al de geboden van de Heere. En als u wilt weten dat dat hart van de Heere toch nog naar schuldige zonen en dochteren van Adam uitgaat, let dan op hem die in deze wereld gekomen is. Hoe hij zich ontfermde over het ellendige en hoe hij zonden en schuld vergaf en de ongerechtigheid verzoende. Zie dan ook eens op hem zoals hij in de dagen zijns vleeses gebeden geofferd heeft. Met sterke roeping en tranen. En dan denken we aan wat er gebeurde in de hof van Gethsemane. Toen hij als een worm en geen man in het stof kroop. Daarin gaat hij Elisa verre te boven. Want dan gaat hij wonderen doen. Genadewonderen verrichten zoals geen mens. Zoals geen profeet dat ooit heeft kunnen verrichten. Maar hij heeft het ook verworven. Hij is in de diepste diepten geweest. En juist omdat dat hart Gods naar zondaren vraagt en naar schuldigen zich neigt. Daarom moest hij zo diep buigen, zodat zijn zweet veranderde in grote druppels bloed die op de aarde afliepen. En zodat hij zich moest geven in de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Want zo, en daar kom ik zo meteen nog op terug, zo alleen was hij in staat om een bron die nog veel meer verdorven was dan Jericho's waterbron te genezen. Het kostte hem zijn leven. Wilde hij het leven, wilde hij de zegen en de zaligheid verwerven. Hij moest de dood, hij moest de buitenste duisternis aanvaarden. En dat alles omdat het hart Gods nog gericht is, geneigd is op zondaren, om hen te behouden. En dan is het volgende wat wij uit deze geschiedenis leren, dat we hierin iets zien van de manier waarop God werkt. Want hoe doet de Heere dat nu? Dat zout, nou ja, we zagen het al, dat is alleen maar door Elia gebruikt om de mensen in Jericho te laten weten dat het dwaze Gods wijzer is dan de mensen. Dat is het. Het dwaze Gods, een handvol zout in een bron van verdorven water. En het is wijzer dan de mensen. En God heeft het zo gedaan om de wijsheid der wijzen te doen vergaan en het verstand van de verstandigen in Jericho te doen ophouden. Zij lossen het milieuprobleem niet op. Niemand lost dat op. Maar er is een wonder van God voor nodig en daarbij beschaamt de Heere de menselijke wijsheid. Zo hebben ze het gezien. Zo moesten ze het zien, opdat als ze nou weer naar die bron gingen, het zij voor zichzelf, het zij voor hun schapen, het zij voor de besproeiing van hun land, ze zouden weten, ze tegen elkaar zouden zeggen, die roemt, roemen in de Heere. Nou en dat is nou altijd de manier waarop de Heere werkt, gemeente. Leg nu naast dit schriftgedeelte uit het Oude Testament is een stukje van het woord van God uit het Nieuwe Testament. En dan denk ik aan dat eerste hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterken beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Dat is altijd Gods manier van doen. Wat voor volk vergadert de Heere zich in deze wereld? Mensen die dwaas zijn. Mensen die zwak zijn. Mensen die onedel zijn. Mensen die niets zijn. Mensen die veracht zijn. 5 kwalificaties worden door de apostel gegeven aan het volk des Heeren van alle tijden. Niet alleen in Korinthe, maar altijd en overal. En daar bouwt de Heere zijn kerk mee. En de wereld zegt, wat een dwaasheid. Weinig edele, weinig aanzienlijke, weinig respectabele. Mensen die niets zijn, allerafschrapsel. Daar bouwt de Heere zijn kerk mee. Dat is het volk van de Heere. Dwaasheid. Maar zo moeten we toch wel gaan beleven. En zo beleven we het ook. Als de Heere aan en in ons gaat werken. Dan ga je het met de apostel eens worden. En dan ga je jezelf in die categorieën plaatsen. Dan verlies je je hoge dunk. Dan verlies je je kennen en voor de Heere belijden. Heere, dat is het. Dwaas en meer ben ik niet. Zwak en meer ben ik niet. Niets en meer ben ik niet. Dan worden we op, dan worden we gering in eigen ogen. Jacob zei het toch ook zo, ik ben geringer dan al deze weldadigheden. Abraham zei het toch ook zo, ik ben maar stof en as. En nochtans heb ik me onderwonden om tot de Heere te spreken. Job zei het toch zo, ik verfoei mij. Paulus zei het toch zo, ik ben de grootste der zondaren. Petrus zei het toch zo, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dan ben je gewillig gemaakt om je plaats in te nemen in de categorieën waarmee de Heere zijn gemeente bouwt. Dwazen en onedelen en verachten en nullen, mensen die niet zijn. En laat het dan in de ogen van de wereld dwaas zijn, maar het wijze Gods is sterker dan het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Zo doet de Heere het nu altijd. En gemeente, de vraag, bent u het daarmee eens geworden? Bent u het er in uw eigen leven mee eens geworden? Om hier in deze groepen mensen een plaatsje in te nemen. Hebben we het verloren voor God? Zijn we door de knieën gegaan? Zijn we arm en ellendig, naakt en behoeftig geworden? Zijn we alle gerechtigheid wel eens kwijtgeraakt? Zijn we door onze eigen deugden heen gezakt? En hebben we geleerd, dwaas zijn wij. Als het op zalig worden om aankomt, dan kennen we de weg der zaligheid niet. Zwak zijn we, zo zwak dat we geen enkele stap kunnen zetten om onszelf tot de Heere te begeven en de gemeenschap van de Heere onszelf daarin te herstellen. Minder dan niets zijn we, omdat we door onze zonden alles verbeurd en verknoeid hebben en nergens meer recht op hebben. Zijn we zoals armen en behoeftigen voor de Heere gevallen en hebben we gesmeekt om onverdiende genade? Zo werkt de Heer. Zo maakt hij een mens aan het eind met zichzelf. En dan is hij nergens meer geschikt voor. Behalve om zo als een levende steen ingevoegd te worden in dat godsgebouw dat hij bezig is te bouwen. En hoe doet de Heer dat dan? Wel, dat komt ook openbaar. En dat is het laatste wat wij in deze les, in deze tekst nog leren. Hier zien we dat God het allemaal doet. Dat God bedorven bronnen die de dood verspreiden gaat genezen. Let u er even op, zo stond het er toch ook in onze tekst, dat de profeet het zo zei. Zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Het was ziek, het was dodelijk ziek. maar de Heere gaat het gezond maken. En nu zijn er, en daar zou je een hele tijd over kunnen spreken, allerlei verdorven bronnen in deze wereld. Mag ik zo kort na de hervormingsdag nog eens even uw aandacht vragen voor die bedorven bron van de verdorven theologie van de middeleeuwen. De bedorven bron van de prediking, als het nog prediking was zoals die in de Roomse kerk werd en wordt gebracht. En wat heeft God gedaan? Hij heeft dat water gezond gemaakt. Hij heeft daar een middel in die bron geworpen waarvan de wereld zei, dwaasheid. Wat voor middel wierp de Heere in die bron? Het evangelie. Het woord van vrije genade. Dat werd ontdekt. Dat gaf de Heere in de handen van Maarten Luther. En Maarten Luther heeft dat in die verdorven bron van de Roomse kerk gegooid. En toen vloeide er zuiver, kristalhelder water weer uit. En toen werd het woord weer in alle zuiverheid gebracht. Maar het was dwaasheid in de ogen van de mensen van toen. En om nou maar die andere bronnen te noemen. Deze bron, waar we van gezongen hebben in de 51ste psalm. Die verdorven bron van alle wanbedrijven. Die bij u en bij mij al vanaf het moment van onze ontvangenis en geboorte van binnen aanwezig is. Die bron waar volgens het woord van de Heere Jezus al dat vuile water uit voortkomt. Uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, kwaadsprekingen, dieverijen, gierigheden, een boos oog, hoererijen. En wat zegt de Heere er allemaal niet van? Waar komt dat vandaan? Dat is niet toevallig. Dat is niet toevallig dat dat in een leven van een mens zo is. Dat is niet toevallig dat in het leven van kleine kinderen de leugens er al duidelijk bovenop liggen. Dat is niet toevallig dat er in het leven van een klein kind van een jaar of vier er duidelijk al symptomen van brutaliteit en opstandigheid zijn. Waar komt dat vandaan? Er is een bron van binnen en die is verdorven. En daar kun je als ouders niets aan veranderen in het leven van je kinderen. En je kunt er bij jezelf niets aan veranderen, al zou je het nog zo graag willen. En daar kun je aan dokteren met filosofie en sociologie en wat dan ook meer. Maar het verandert er niet mee. Er is maar één ding dat er werkelijk invloed op uit kan oefenen. Maar dat is een dwaas ding. In de ogen van de wereld, dat is een dwaas ding. Dat is het evangelie van de gekruisigde Christus. En is het een dwaas ding of niet? Ik citeerde zo pas wat uit 1 Korinthe 1. Ik ga een paar versen met u terug in dat hoofdstuk. En daar hebt u de bewijzen dat het in de wereld zo beschouwd en zo bekeken werd. Dat dat evangelie van een gekruisigde zaligmaker de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid was. Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Dat gaf God als het middel. Zoals Elisa daar een middel aan wees waarvan ze in Jericho moesten zeggen, nou wat zal dat nou betekenen? Zo geeft God een middel waarvan de wereld zegt, ergernis, dwaasheid, wat zou dat nu? Maar als daar mensen zijn, ook in ons midden, en ze zijn er, die door de genade Gods er weet van hebben, dat de Heere het evangelie in de verdorven bron van hun hart heeft gelegd. Dan weten ze ook van de kracht die daarvan in beginsel uitgaat. En dat evangelie van de genade Gods, dat evangelie van die gekruisigde Christus, dat wordt een arm gemaakt. een onedele en een verachte in eigen oog, toch dierbaar en noodzakelijk. Daar gaat zijn hart toch naar uit. Hij heeft het vroeger in zijn natuurstaat ook versmaad. Misschien niet openlijk, omdat hij netjes in het paadje bleef lopen dat zijn ouders voor hem uitgestippeld hadden. En dat de Heer in zijn voorzienigheid door hem in dat gezin te laten geboren worden ook voor hem had uitgelegd. Maar in zijn hart had hij geen belang bij het woord. In zijn hart miste hij het niet als hij het niet hoorde. In zijn hart had hij geen band aan dat woord. Voelde hij de kracht er niet van. Waren zijn ogen er nog voor gesloten? Maar toen hem Gods geest aan zichzelf had ontdekt, toen werd er een andere nood in zijn leven geboren. En toen kreeg hij behoefte aan en begeerte naar dat woord. Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan? En als hem dan gesproken werd, als de Heer het zo leidde in zijn leven, over die gekruisigde, over dat middel, over die middelaar die de Heer gegeven heeft, opdat schuld zou worden weggenomen en zonde zou worden bedekt, en opdat er vrede met God zou komen, dan ging dat aangeraakte hart naar dat evangelie uit. En dan begon dat evangelie zijn hart te beheersen en zijn daden te stempelen. Dan werd dat woord, dat evangelie, een licht op zijn pad en een lamp voor zijn voet. En door dat evangelie werd hij geleid naar de binnenkamer. En door dat evangelie werd hij geleid tot de plaats van schuldbelijdenis. En door dat evangelie werd hij getrokken, werd zijn oog getrokken om te zien op die beloften Gods, die in Christus ja en amen zijn. En wat in de ogen van de wereld niet meetelt en veracht is. Dat werd voor zo'n mens juist de kracht Gods en de wijsheid Gods. En dat is het zout dat vanmorgen ook nog weer uitgeworpen mag worden in de bronnen, in de bedorven bronnen van ons verdorven goddeloze bestaan. Als de Heere dat nou verder draagt aan uw oor en hij brengt het inderdaad in het binnenste van de mens, dan gaat er wat veranderen. Heb u dat wel eens ondervonden? Dat er iets ging veranderen. En dat er in het werk dat de Heere verricht, blinde ogen opengaan. Dat die onwil, die weerbarstigheid, die soms zo sterk was, bedwongen ging worden en dat de Heere gewilligheid gaf om naar zijn woord te horen en naar zijn wet te handelen, dat de Heere een verlangen in de ziel legde om zijn genade te mogen deelachtig zijn, dat de Heere onrust veroorzaakte waardoor u het in uw zondig bestaan niet meer kon uithouden. Dat de Heere schuldbesef werkte, waardoor u zich ging schamen voor het heilig oog van God. En waardoor u verlangen kreeg naar dat bloed van Christus dat reinigt van alle zonde. Met andere woorden, is dat evangelie van vrije genade al terechtgekomen in de bron van uw verdorven hart? Er is één verschil tussen toen en nu. Toen Elisa dat zout in die bron gegooid had, toen was het in één keer klaar. En toen was er geen druppel bedorven water meer in die hele bron te bespeuren. Want God had al dat water van dat moment en van de week erop en van al die tijd daarna gezond gemaakt. En zijn woord stond er garant voor. Maar als de Heere met zijn woord, met dat verachte woord, met dat evangelie, het woord der prediking, het woord van Christus, de gekruisigde in het leven van een zondaar inkomt. Nee, dan moet je niet denken dat het dan daarna in één keer over is met die verdorven bron. Dan blijft helaas die bron toch nog allerlei kwaad opborrelen. Maar dat is niet meer het enige. Dat is niet meer het enige. Er is ook een nieuw bestaan gekomen. Een nieuwe mens geschapen. Er is ook een waarachtig verlangen naar God en er is bij tijden ook een leven in de gemeenschap met God. Er is ook die nieuwe mens, Gode zij dank. En dat is wel een strijd, maar die strijd duurt ook niet eeuwig. Die strijd die duurt alleen maar zolang we nog in het lichaam der zonde zijn. Dan, als dat moment aanbreekt dat wij dat lichaam der zonden mogen achterlaten. Als dat moment aanbreekt dat een kind des Heren tenslotte van alles wat zondig en verkeerd is verlost wordt. Dan zal dat woord geschieden dat er nooit meer dood of onvruchtbaarheid uit ons zal voortkomen. Dan is het oude vergeten en verdwenen. En dan is alles, alles nieuw geworden. Zij het dan dat het zo nog niet is. Gods kind kent er wel eens heimwee naar, of niet? Maar al is het dan zo nog niet. Als we door genade iets hebben mogen ondervinden van dat wonder dat de Heere begon te verrichten. Houd dat dan niet voor uzelf. Draag dat dan ook uit. Laat dat dan ook gezien en geweten worden. Anderen mogen dat toch wel horen hoe goed en goedertierend de Heere is. Anderen mogen er toch wel jaloers op gemaakt worden. Opdat zij ook met hun verdorven bron naar die enige heelmeester zouden vluchten. Anderen mogen er toch wel jaloers gemaakt op worden. Doordat degenen die het vertellen kunnen, gaan vertellen de deugden. Gaan verkondigen de deugden desgenen die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Opdat zo inderdaad hun hart, oh en dat was een bron van wanbedrijf. En hun mond was menigmaal ook het kanaal waardoor de wanbedrijven en de verkeerde woorden vloeiden. Maar opdat hun mond zo dan toch nog gaan overlopen van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Amen. We zingen de 119e psalm en daarvan het 86e vers. Heren, wij mogen ons ook aan het einde van ons samen zijn nogmaals voor uw heilig aangezicht buigen. We hebben uw woord mogen beluisteren, heren, een wonder door Elisa verricht als instrument in uw hand. En hij mocht daarmee zijn werk onder Israël beginnen met dat Godswoord. Alzo zegt Jehovah, o heren, toen hebben ze het daar te midden van allen afgoderij mogen horen dat Israëls God, God is. Doe ons dat ook horen, Heere. En doe ons leren de lessen die wij vanmorgen voorgesteld kregen. Geef dat wij ook met de verdorven bron van ons hart, bij aanvang en bij voortgang, voor het eerst en bij vernieuwing, tot u de Heere mogen vluchten. Want gij weet de raad op, mensen niet. Gij weet een antwoord op die problemen. Heere, u kent ze in ons midden die met dat probleem zitten. Laten ze vanmorgen moed gekregen hebben om naar die enige heelmeester te vluchten, die gewillig is om te helpen, die een hart heeft vol bewogenheid en barmhartigheid. En net zo min als dat ze in Jericho door Elisa werden teruggestuurd, net zo min zult u een arme smekeling die vandaag tot uw vlucht terugsturen. Heere, gedenk ze ook die geen last hebben van hun verdorven hart, die er al maar vrolijk onder verder leven en die geen pijn gevoelen en die geen zorg daaromtrent hebben. Breng ze eens aan de weet wat er eigenlijk met de mens aan de hand is. En dat als het zo blijft, die mens voor eeuwig verloren is. Heere, bekeer in ons midden die onbekeerd zijn. En wilt gij genadig aan ons allen gedenken. En hen die er in beginsel weet van hebben, Heere, van dat vernieuwende werk in hun leven. Van dat werk dat geen mensenhand heeft kunnen verrichten, maar dat bij u vandaan komt. Geef ze dan ook een mond om ervan te spreken. Zoals we dat zojuist gezongen hebben, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Heere, gedenk ons ook verder. Breng ons nogmaals samen in de middag van uw dag. En geef dat uw woord met kracht tot ons mag komen. En dat uw geest er gebruik van zou willen maken. Tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu het tweede vers van de 66ste psalm. Psalm 66, het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.